Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in alweer een nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. En vandaag hebben we bij ons in de studio twee gasten, één iemand uit Vlaanderen en één iemand uit Nederland, de heer Patrick van de Putten en diaken Egbert Bornheim. Zouden jullie zelf kort willen voorstellen?
Ik ben Egbert Bornheim, permanent diaken van Bisdom Breda en mijn grootste werkzaamheden is een deel parochie en de ander bisdom werk. Met name staf en het vormingscentrum.
Ja. En jullie worden verbonden door een conferentie die er aan zit te komen op 24 en 25 maart 2020. Een conferentie voor Vlaanderen en Nederland. Wilt u dat misschien aan het begin van deze uitzending toelichten?
Ja, wij zijn 2 jaar geleden bekend met hem geworden. Met degene die we uitnodigen. Het is een conferentie. 2 dagen, het is veel, waar we een auteur van een vernieuwend boek uitnodigen. En dat boek heet Divine Renovation en in het Nederlands vertaald Als God renoveert. Hem hebben we uitgenodigd om met ons te kijken hoe we de parochies kunnen vernieuwen. Het gelovig leven in bisdom in Nederland en Vlaanderen kunnen vernieuwen. En zodoende zijn we op zijn spoor gekomen en heeft de bisschop van Breda hem uitgenodigd. Bisdom Breda is gastheer, maar voor het Nederlandstalig taalgebied nodigen we iedereen uit om die 2 dagen met de auteur James Mellon en die vernieuwing en wat dat betekent voor de parochies kennis te maken.
Ja, dus het boek heet Als God renoveert en het gaat over missionaire parochies, want dat is ook de titel van de conferentie.
Ja.
De missionaire parochie als God renoveert. En wat betekent dat precies, een missionaire parochie?
Ik denk een kerk die mensen tot leerlingen maakt, die ze de gelegenheid geeft om een leven lang een leerling te zijn, en dan het missionaire aspect, en ze uitzendt buiten de muren van de eigen kerk. Iets wat we in onze streken een beetje vergeten zijn, denk ik, en wat nochtans essentieel is in de opdracht die we van Christus hebben gekregen. Wie de missiemaand van 2019, de bijzondere missiemaand, had als thema gedoopt en gezonden. Die twee horen samen. En een missionaire kerk is dus een kerk die opdracht van gaat en maakt alle mensen tot mijn leerlingen, doopt hen en leert hen te onderhouden wat ik u geleerd heb, au sérieux neemt en zegt, wij gaan missioneren, niet alleen tot de mensen die bij ons in de kerk zitten, maar ook in de gemeenschap daarbuiten.
Ja. En de bedoeling van de conferentie is dan om mensen in zekere zin handvatten te geven, om daaraan te beginnen, want het missionaire is iets dat misschien verloren is gegaan in onze cultuur of onze contreien.
Ja, we zijn een beetje consumenten geworden. Dus we laten onze kinderen dopen, kinderen doen de eerste communie. Maar na de voorbereiding en de mooie viering zien we de mensen niet meer. En dan wachten we weer op het volgende moment dat ze een keertje komen. Omdat wij iets bijzonders doen, omdat het bijvoorbeeld kerstmis is waar nog vele mensen naar de kerk komen. Maar dat betekent eigenlijk dat ze heel passief zijn geworden. De conferentie wil uitnodigen om die passiviteit achter te laten. En niet daardoor een soort activisten te worden. Maar vooral eerst terug te raden gaan bij jezelf, bij het geloof in Jezus Christus. En God je te laten zenden. Daarom dat God renoveert. En we zijn soms gewend om zelf met die renovatie en onze actieplannen en beleidsplannen bezig te zijn.
Ja, dus het gaat dan in de eerste plaats over een persoonlijke verdieping eigenlijk van het geloof, alvorens men kan missioneren? Of?
Dat denk ik wel, dat dat echt noodzakelijk is. En in die persoonlijke, eigenlijk in zekere zin blijvende bekering, zit natuurlijk in de eerste stap het terugzien van onze opdracht, van die ter harte te nemen. Maar dan ook, zoals Egbert juist uitlegt, die cultuuromslag is heel vergaand. We hebben zoveel gewoontes waarvan wij ons niet bewust zijn, maar die eigenlijk ons doen en laten bepalen. Hij zegt daarover, cultuur, dat is wat je tolereert en wat je viert. Dus er zit zoveel in kleine details verweven en je bent er niet altijd van bewust. En een van die gewoontes bijvoorbeeld is dat wij ons geloof voor de binnenkamer houden. Dat wij dat hebben gezien als een privé-aangelegenheid en dat iedereen vrij is. Maar daarmee hebben we voor onszelf een uitleg gegeven waarom het niet meer nodig is om over Christus aan anderen te vertellen. En nochtans, als je echt door hem geraakt bent, dan kan je niet meer zwijgen. Dan wil je daarvan vertellen. En dat moet terug bij ons groeien en teruggrijpen.
Gedoofd en gezonde hebben jullie zo net al aangehaald. In deze context valt dat samen. Is dat belangrijk als je gedoofd bent, dat je ook die boodschap uitdraagt?
Nou, zeker. Wanneer ouders hun kind laten dopen, wordt niet altijd de vraag gesteld. En wat gaan jullie ouders doen aan de geloofsopvoeding van dit kind? Maar dat kunnen ze pas als ze zelf geraakt zijn door het evangelie. Wanneer dat niet het geval is, dan hopen ze dat uiteindelijk een tante, een oma, een school, de parochie die geloofsopvoeding overneemt. Maar dat, zij zijn de eerste die de opvoeding van de kinderen behartigen. En wij maken veel mee dat als wij ouders vragen, en wat gelooft u zelf? Ja, daar ben ik niet voor gekomen, ik wil mijn kind laten dopen. En daar zie je het probleem heel duidelijk tevoorschijn komen. Ja.
De spreker die jullie hebben uitgenodigd is een Canadese priester. Hij heeft een boek geschreven over hoe je dat kan doen. Een parochie opnieuw missionair maken, zal er ook over komen spreken. Maar hij is een Canadees en we spreken over de cultuur hier. Is dat ook toepasbaar hier? Ik wil zeggen, is het een universeel probleem in de hele kerk dat er te weinig missionaire geest eigenlijk bij de gedoopte is?
Absoluut. Ik denk dat is een van de ontdekkingen die hij gedaan heeft. Dat is dat wat hij heeft toegepast in Canada en waar hij succesvol mee geweest is om de kerk te vernieuwen, dat hij achteraf ontdekt heeft dat terwijl op vele plaatsen in de wereld, we praten niet alleen over Nederland en Vlaanderen, maar dichterbij in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk, dat iedere keer de opwerping was, ja, dat werkt in Canada, maar dat werkt niet bij ons. Maar iedere keer ontdekken ze, hey, maar aan de vormgeving klopt dat wel, aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, het onderliggende, dat is blijkbaar iets universeels. Alle, en hij gaat zelfs nog verder, niet alleen in de Westerse kerk, hè, maar zelfs daarbuiten, is het een heel universeel probleem waar hij blijkbaar een goede analyse van gemaakt heeft en ook een goede oplossing voorstelt.
We zullen het daar dadelijk graag over hebben, maar we gaan er eerst muzikaal tussenuit. Jullie hebben als eerste nummer gekozen voor het lied Partout de la Terre van de Emmanuel-gemeenschap. Misschien een korte toelichting?
Dat is een lied waarin die zending heel erg naar boven komt. Partout de la Terre, over de hele wereld, hè, bent u uitgezonden. Het is een Frans lied, maar ik kan het heel snel vertalen. Dat het gaat over het uitdragen van zijn goede boodschap naar de randen van de wereld. En dat is een missionaire parochie.
Thank you. sa vie donné son sang versé. Il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers. Il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met diaken Egbert Bornheim en de heer Patrick van de Putten. Zij komen ons spreken naar aanleiding van een aankomende conferentie over de missionaire parochie met als ondertitel Als God renoveert. En Als God renoveert is eigenlijk de titel van het boek van de gastspreker, James Mellon. Misschien moeten jullie een beetje meer vertellen over Father James Mellon en wat hij vooral heeft beoogd met zijn boek.
Nou, eerst, hij is gewoon een parochiepastor. Hij was daar de pastoor van de parochie. En hij merkte gewoon van een deel van de mensen zijn met van alles bezig. Maar zijn niet eigenlijk geïnteresseerd over hun geloof te praten of over hun geloof over te dragen. Zij doen de dingen. Een bekend voorbeeld wat hij eigenlijk vanaf bladzijde 1 noemt. Er is een kaartclub die gebruik maakt van de parochiezalen. Dat zijn parochianen. En als hij een groep heeft die over geloof spreekt, dan vinden ze het eigenlijk lastig, want die bezetten een lokaal van hun en die maken te veel lawaai. Het zijn jongeren en dat vinden ze allemaal niks. En dan vraagt hij aan iemand van die kaartclub en die vraagt hij van, maar het is toch fantastisch dat we jongeren hebben en dat we over ons geloof praten. En dan zegt de persoon, ja, maar daar heb ik eigenlijk geen boodschap aan. Ik kom hier voor te kaarten en het geloof, dat is voor een ander. En daarmee, hij bedankt in dit geval deze mevrouw ontzettend, want daardoor breekt er iets van een beeld over. Oh, maar ik mag dus niet verwachten dat als ik in een parochie met mensen bij elkaar kom, in de liturgie, daarbuiten, dat allereerst het geloof bespreekbaar is en wordt en dat het geloof daar leeft. Daar mag ik dus niet van uitgaan. En zodoende komt hij tot de ontdekking dat dat mensen van alles doen in een parochie, maar spreken ze ook over datgene wat hen raakt en als het goed is wat hen gelovig raakt. En zodoende komt hij stapje voor stapje bij het idee, maar dus is er iets, klopt er iets niet in mijn parochie. En hij merkt ook dat hij heel veel inzet toont en heel veel energie zet in allerlei dingen. En komt erachter dat eigenlijk de vruchten die dat oplevert eigenlijk zeer schaars zijn. Ik kijk het altijd een beetje bij onze eerste communievoorbereiding. Daar stoppen we heel veel tijd in. We zorgen dat er een mooie viering is. De kinderen worden voorbereid, eventueel de ouders. En dan is altijd de teleurstellende vaststelling de zondag na die eerste communie van waar zijn nu die kinderen en waar zijn die ouders? Dus we stoppen heel veel energie in iets en er komt zo weinig uit. Nou, dat stelt hij ook vast. En vindt daardoor, nou ja, hier moet iets veranderen. Waarom ben ik zo aan het rennen, hollen, ook als pastor? En gebeurt er niet iets wat ik graag zou willen, namelijk een gemeenschap die een levend geloof en een levende relatie met God heeft.
En daar is hij dan over gaan nadenken? Of is hij dan beginnen experimenteren met nieuwe initiatieven binnen zijn parochie? Of hoe heeft zich dat dan verder ontwikkeld?
Ik denk dat als je het boek goed leest, er twee assen zijn. Hij heeft inderdaad geëxperimenteerd. En zoals hij zelf aangeeft, niet al zijn initiatieven waren allemaal even succesvol. Dus hij komt ons ook een deel, wat we in het Engels noemen best practices, delen van dingen waarvan hij gemerkt heeft dat het werkt wel. Maar er is ook een ander aspect. Hij heeft ook, denk ik, behalve experimenteren in de praktijk, ook nagedacht in de theorie. Een groot deel van zijn boek in het begin is gericht op de fundamenten. Hij heeft de kerkelijke documenten van Vaticanum II tot nu, wat de pausen gezegd hebben, ook de nieuwe evangelisatie van Johannes Paulus II, ook heel goed ter harte genomen, aan de hand genomen en gaan leggen naast de praktijk van een parochie. Met de vraag van, als dit het kerkelijk fundament is, hoe pas ik dat toe op mijn concrete parochie? Een uitspraak die hij soms wel eens al lachend maakt, ook op een conferentie, is over mijn ideeën nadenk en op een conferentie spreek en ik luister naar een bezinning of naar het evangelie, dan ben ik vol vuur en dan denk ik aan mijn parochie en dan ben ik een beetje depressief, want dan zie ik de grote gap tussen die twee. Ik denk dat het goed uitdrukt. En dus hij heeft ook gaan kijken waar moet het vandaan komen. En vandaar een beetje die ondertitel en de titel van het boek, Als God renoveert. Ik denk dat in zekere zin durf ik zeggen dat zij die het vertaald hebben, het bijna beter vertaald hebben dan het originele boek in het Engels. Want de titel in het Engels is Divine Renovation. Maar die als, hè, die voegt eraan toe dat wij hem de leiding moeten gunnen. Wij zijn volgelingen die gezonden worden. Wij zijn niet zelf de leiding, hij heeft de leiding. En als wij onze plaats kennen als volgeling achter hem aan, dan zal het heel vruchtbaar zijn.
Dus God neemt het initiatief uiteindelijk?
Absoluut.
Ja. En het is dan ook... dat is dan het fundament om een persoonlijke relatie met God aan te gaan. Is dat het vertrekpunt dan? Dus...
Ik denk dat zonder die persoonlijke relatie met Christus kan je het niet opbrengen om te missioneren, om erop uit te gaan. En ook, je zal dat moeilijk, zelfs als je het lef opbrengt om het te gaan doen, je zal het waarschijnlijk niet op de goede manier doen. Dus je moet echt geënt geraken en de schrift is vol beelden daarover. Bijvoorbeeld, jullie zijn de ranken, ik ben de wijnstok, zonder mij kun je niets. Ja, als je daarvan losgekoppeld raakt, is het eigenlijk al, om zo te zeggen, om zeep. En andere beelden zijn bijvoorbeeld ook de schat in de akker. Dus op een gegeven ogenblik, hè, dan vind je die schat. Maar een schat is niet zomaar wat, dat is echt een schat. Je vindt dat, je wordt enthousiast. Of de parel gevonden hebben. Dus je verkoopt al wat je bezit, je gaat erachteraan, je geeft alles op. Dit is het gewoon. En vanuit dat enthousiasme kan je de energie opbrengen om te gaan verkondigen. Maar je moet eerst zelf aan de bron zitten.
Ja.
En die bron kan maar ontdekt worden in het gebed. Dus zijn grote gave is ook om het gebed als motor van de parochie te maken. Niet in alles wat ik doe, niet eenmaal zoals ik plan, maar allereerst het gebed. Eerst het contact met God. En die telkens te willen verdiepen. En van daaruit te handelen. Maar dus een veel centralere plek voor het gebed hebben. Dat hoeft dus niet altijd ook in de kerk te zijn. Want dat gevaar bestaat, dan gaan wij naar de kerk om daar te bidden. Nee, dus ook thuis. En met anderen. En voor anderen. En dat heeft een veel centralere plek. Omdat daar het contact met God is. En dan pas kan God leiding nemen. En anders niet.
Maar dat is dan natuurlijk voor de mensen die zich al willen engageren eigenlijk, hè? Voor de kerk, of die toch een iets nauwere band al hebben met hun geloof dan de culturele gelovigen, als ik het zo mag noemen. Want vader Mellen zei het zelf, als ik zelf een conferentie hoor, of als ik in gebed ben, of ik ben samen met mensen die de vurigheid van het geloof waar ik dan mee kan delen, dan word ik altijd heel blij en vurig. Maar als ik dan denk aan mijn eigen parochie, dan word ik een beetje depressief, u zei het daarnet. Hoe overbrug je dan die kloof eigenlijk naar de parochie? Hoe gaat dat dan?
Ik denk dat het een nieuwe ontdekking betreft die we samen moeten maken. Wij komen uit een periode van een volkskerk waarin wij gewend zijn geraakt dat iedereen rondom ons geloofde en dat het dus ook niet zo moeilijk was om daarover te spreken. En komen nu in een tijd waarin geloven een heel duidelijke keuze is, waarin het niet vanzelfsprekend is en zelfs de meerderheid gewoon niet gelooft. Dat vraagt dat wij over ons eigen geloof veel meer dan vroeger nadenken. En eigenlijk is dat, als ik het goed lees in het boek en ook over nadenk, de normale situatie. Dat betekent, wij worden tegelijkertijd gevormd als leerlingen en uitgezonden. In het evangelie is een passage waarop 72 leerlingen worden uitgezonden naar de plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. En wat je dus ziet is, zij zijn tegelijkertijd leerling en gezonden. En we zouden kunnen in de valtrappen van de oude kerk, om zo te zeggen, de volkskerk, waarin er een beeld ontstaat. Eerst was ik ongelovig, dan werd ik gelovig, ik werd gevormd of zo, ik stap in en dan ben ik thuis en dan is het eigenlijk als het ware afgelopen. Terwijl het juistere beeld is, ik ben een leven lang leerling, dat houdt nooit meer op. En zodra ik een beetje leerling ben geworden, word ik eigenlijk tegelijkertijd gezonden. En die twee die lopen in parallel. En de twee hebben een wederzijdse wisselwerking. Daarom dat die titel van de conferentie, de missionaire parochie over de zending, en de ondertitel, als God renoveert, hij heeft de leiding met hem, die zijn fantastisch, omdat aan de ene kant zal het missioneren helpen om leerling te zijn, en leerling helpt om te missioneren. Die twee gaan gewoon hand in hand.
Ja. Dus dat je niet moet wachten op een moment van nu ben ik gelovig genoeg om erover te getuigen of over te spreken.
Hij zelfs heel expliciet, vader Mellen, op een bepaald ogenblik zegt hij, je mag fouten maken. Dat is niet zo erg. Ga erop uit met de goede bedoeling, hè, vanuit het gebed, ga erop uit en je zult soms fouten maken. En je zult, als je nederig bent, leren uit die fouten en het beter gaan doen. Maar wachten tot je de volmaakte formule hebt, is eigenlijk jezelf op de parkeerplaats zetten en wachten tot het afgelopen is.
Ja.
En dus veel sterker een leerproces. Dus niet zeggen, oké, dit zijn hele goede dingen en die gaan we morgen in. Nee, als we iedereen, ook de cultuurgeloven waar je van sprak, mee willen nemen, dan zullen we elkaar moeten leren. Een praktisch voorbeeld, in een vergadering wordt heel vaak begonnen met de agenda enzovoort. Kunnen we daar het gebed in lassen? En dan niet een standaard gebedje wat we even ergens in een boekje hebben gedaan, maar een levend gebed. En soms de uitdaging dat iedereen dat aanvult met zijn eigen gedachten. Nou, dat vindt men heel moeilijk. Maar daar kan wel mee begonnen worden. En zo zie je dus dat dat een andere sfeer geeft waarin we samenkomen. Dat is een leerproces. En de een zal het vlotter kunnen en de ander minder. Dan help je elkaar. Maar het doel blijft hetzelfde. Leerling worden van Jezus.
Om misschien iets over het belang van dat gebed te illustreren, misschien nog een beeld. Het is een beetje een uitdagend beeld. Vaak zeggen mensen in onze tijd, de liefde moet van twee kanten komen. Nu, wat ik u kan zeggen is, dat is helemaal niet waar. Het is eigenlijk een ongelooflijke leugen waar iedereen mee gaat. De liefde komt per definitie van één kant. En die komt namelijk van God naar ons. En door het beeld te scheppen van de liefde komt van twee kanten, dan zitten we waar Jezus kritiek op heeft. Doen de tollenaars en zondaars niet hetzelfde? Doen zij niet goed om goed terug te krijgen? Maar onze liefde, die van Christus te voeten uit, is een absolute waanzinnige voor mensen taal. Te gek om los te lopen, liefde van één kant. Dat is het gewone failliet van de winkel. Namelijk, je geeft weg en er komt niks terug. En waarom kan God dat doen? Omdat hij oneindige liefde heeft. Dus als wij aan die rank verbonden blijven en we zeggen, ik weet waar het vandaan komt, ik zit aan de bron, dan kan het ook. Dus de liefde komt van één kant, die komt van het gebed naar ons toe en wij zijn een doorgeefluik, zoals een glasraam in de kerk, en we geven dat door aan de volgende. En wij zijn de onnutte knechten die daartussen staan en blij zijn dat God dat geeft.
En in die zin is het ook voor iedereen, gaat het leerling zijn samen met het missionair zijn, omdat dat uiteindelijk is een doorgeefluik worden, en dat we eigenlijk het uit handen moeten geven, dat we niet te veel controle moeten willen hebben daarover.
Absoluut.
En de vreugde van die ontmoeting weer ervaren. Want waar Mellen dus, die kwam terug in de parochie, had zoiets teleurstellend. Onder pastoren is er veel vermoeidheid, de teams worden kleiner, het werk wordt veel, enzovoort. Dus men zoekt soms in modellen naar een oplossing. En de kunst is om niet naar modellen te zoeken, maar naar het eigen hart. En daar de vreugde van het geloof weer te ontdekken.
Ja. Het gaat meer over levend geloof dan over structuren, de herstructurering.
Het is meer zijn dan weten of doen. En dat is op de conferentie zelfs door een van de sprekers in Fulda uitdrukkelijk gezegd. Meer zijn eigenlijk. Je identiteit. Vader Mellen zegt, we zijn onze identiteit vergeten. Het is een identiteitscrisis. Wie zijn we eigenlijk? Wij zijn een kind van de Vader. En als je dat terug gaat beseffen, dan verandert de hele wereld.
En hebben jullie dat zelf, het feit dat jullie daar nu zo voor inzetten, voor die conferentie, gaat dat bij jullie zelf gepaard met een moment van ommekeer of zo? Of,
ik durf dat voor mezelf zeggen, voor la petite histoire. Ik ben enkele jaren geleden, op aanraden van een priester, heb ik besloten om elke dag tijd vrij te maken voor meditatie. En ik heb gewoon de tijd van de autorit helemaal ingepalmd. Ik luister niet meer naar het nieuws, maar ik gebruik die tijd voor meditatie. En toen ik daarmee een tijd bezig was, toen kwam ik eigenlijk op het idee, heel gek, ik was daar een beetje zelf verbaasd over, ik zou eigenlijk iets moeten doen voor de ongelovigen. En nauwelijks of was die gedachte opgekomen of ik kwam in contact met het Sint-Franciscus Centrum en ze schuiven een boek onder mijn neus als God renoveert. Toen dacht ik, nou, dit is te gek om los te lopen. En ik heb het helemaal zo ervaren als vanuit die vreugde van de ontmoeting met Christus is al het andere vanzelfsprekend.
Ik werk al 30 jaar binnen de parochies en binnen het bisdom. De eerste tijd, ik had mijn studie gedaan, ik ging aan de slag, ik had allerlei ideeën, ik wilde van alles bereiken. Daarmee leek het geloof eigenlijk secundair te worden aan mijn eigen ideeën. En daar was duidelijk God niet leidend, maar ik was leidend. Maar ik ben in 2009 diaken geworden. En in de voorbereiding van dat diakenambt ontdekte ik dat ik te veel met mensen en te veel met organisatie bezig was. En te weinig met Christus zelf. En nou ja, in een paar zeg maar ontmoetingen met Christus is dat radicaal veranderd. En zodoende dat, ja, dat ik die vreugde ook na zoveel jaren toch weer herontdekt heb. En die was ik eigenlijk ook aan het verliezen. Gewoon doordat je op een gegeven moment zo in dat werk bent aan organiseren. De kerk staat onder druk, dus er moet ook van alles. Organisatie, minder mensen, dus er moet ook van alles. Maar uiteindelijk kwam ik bij Christus terecht. En nou, dat heeft me wel een hele sterke drive gegeven om vanuit het geluk wat je ontmoet te gaan werken. En niet meer, wat moet er allemaal gebeuren?
Mm-hmm. Ja, jullie stralen beide die vreugde en toewijding ook wel uit. Dank je wel voor die persoonlijke getuigenis hier toch even tussendoor. We gaan er graag muzikaal even terug tussenuit met het lied Who You Say I Am. Ja.
Past een beetje bij wat we net gezegd hebben. Who You Say I Am a Child of God. En dat diep laten doordringen in ons hart, dat is wat we mee moeten beginnen.
Vertrouwen u te volgen, te gaan. dan blijf ik hopen op uw naam. Want in de storm met u dichtbij, ik ben van u en u van mij.
En welkom terug, beste luisteraar in De Kerk Leeft. Voor de aandachtige luisteraars, dat was niet het liedje Who You Say I Am, maar dat was eigenlijk het liedje voor het volgende deel. U leert mij lopen op het water van opwekking. We zouden nu graag misschien wat concreter ingaan. Daarnet hadden we het over de bron voor evangelisatie, namelijk het gebed en het innerlijk leven, de persoonlijke relatie met Jezus als bron voor het missionaire leven. We hebben het vandaag over de aankomende conferentie, over de missionaire parochie. De spreker zal zijn Father James Mellon. En misschien is het interessant om het nu wat concreter te hebben over de concrete aanpak van een missionaire parochie.
Ja, ik denk al snel in zijn boek ook komt hij met de zogenaamde Alpha-cursus. Voor hem is dat een model geworden wat hij geleend heeft uit de Anglo-Saxische kerk. En ooit begonnen al jaren geleden in Londen, in Engeland. Maar wereldwijd verspreid. En waarbij ook wel belangrijk is dat met name het bekend was in de protestantse wereld. Hij heeft daar dus naar gekeken en gedacht, dit model heb ik nodig. Dus hij was ook niet vies om af en toe even bij de buren te kijken als er iets goeds was. En zodoende is hij tot de Alpha-cursus gekomen. Een Alpha-cursus is eigenlijk heel makkelijk te organiseren. 10 bijeenkomsten. Dat begint met een maaltijd. Daarna een inleiding die verzorgd meestal wordt door beroepskrachten. En daarna een uur geloofsgesprek voor mensen onderling. Laagdrempelig, maar o zo belangrijk, dat je begint niet meteen met praten, maar eerst met eten, om de band met elkaar, om over alle huiselijke dingen te kunnen spreken. Daarna een inleiding, die gaat over de basiszaken, waarden van geloof. Wie is Jezus? Wat is de Bijbel? Wie is God? Wat is de geest? En dat wordt een half uurtje ingeleid. En daarna gaan de mensen bij elkaar komen, zonder inleider, maar wel met een groepsleiding, omdat er niet mag gediscussieerd worden. Er is geen beter, of ik heb niet een betere mening dan een ander. Nee, je deelt wat die inleiding bij jou heeft opgeroepen. En daarmee kan iedereen zeggen wat hij wel of niet geloofde, hoe hij in zijn eigen geloof dingen beleeft. Maar het heel belangrijk is dat het geloofsgesprek voorop staat. En voor hem, en ik denk ook voor ons in ons bisdom Breda, zijn er overal al Alpha-cursussen gekomen, omdat mensen eigenlijk niet meer over hun geloof praten. Mensen zeggen, als ik op een verjaardag ben, begin ik maar niet over geloof te praten. Want dan hebben ze het over oorlog en geweld. En dan kom ik in een gesprek waarin het geloof altijd het af moet leggen. En waar God een soort boeman is die de wereld niet goed geschapen heeft. Mensen ervaren dus het zeer belangrijk en zinvol en ook zeer vruchtbaar om 10 keer bij elkaar te komen en om over hun geloof te praten. En midden in die Alpha-cursus zit een dag, een hele dag, meestal een zaterdag, waarin expliciet gefocust wordt op de band met Christus in gebed. En worden mensen gevraagd te bidden voor wat hen beweegt, maar ook voor anderen te bidden, en dat neer te leggen bij Christus. En dus is het niet alleen een soort theologische verhandelingen, hoe wij theologie kunnen leren uit een boek. Nee, het gaat ook, kan daar een ervaring bij komen van een relatie met God?
Ik denk dat dat eigenlijk heel, heel wezenlijk is als cultuurverandering. Wij komen uit een tijd waarin verkondiging kennis overdragen was. En kennis is belangrijk natuurlijk, want zonder kennis is er ook geen inhoud. Maar het mag daar zeker niet bij blijven en het is tot op zekere hoogte niet eens het belangrijkste. Ik heb het geluk gehad dat mij dat vroeger al verteld was. Je kan met heel veel kennis nog heel ver van Christus zijn en je kan met heel weinig kennis al heel dicht bij Christus zijn. En dus die evangelisatie en waarom Alpha in de ogen van Vader Mellen een heel geschikt middel is, is dat dat meer aandacht heeft voor die ervaring. In feite evangeliseren, en in deze adventstijd met Johannes de Doper is dat gemakkelijk voor ogen te brengen, de essentie is niet, ik ga u iets uitleggen, de essentie is, ik ga u in contact brengen met iemand. Ik ga u bij Jezus brengen. En dus dat wijzende vingertje waarmee Johannes de Doper wordt afgebeeld, ik ben het niet, ik ben de Messias niet, ik ben de profeet niet, ik niets, niets, maar ginder, ik wijs naar iemand anders die u kan helpen. En de evangelisatie moet daar eigenlijk zijn zwaartepunt leggen. Proberen met alle mogelijke creativiteit iemand bij Jezus te brengen. Ik vond een prachtig beeld dat Vader Mellen gebruikte het volgende. Het gaat over de lamme die gebracht wordt. En die vier vrienden die doen alle moeite om dat dak open te leggen, om aan de voeten van Jezus neer te leggen. Dat is wat we moeten doen. En hij lacht en hij zegt, veel mensen denken, zie heel die menigte. Allee, ik breng ze aan de rand van de menigte, dat is dicht genoeg. En dan wordt er gelachen, natuurlijk, dat is helemaal niet dicht genoeg. Je moet echt heel dicht bij Christus kunnen komen. En de vurigheid om mensen bij hem te willen brengen, dat is evangelisatie.
En ja, als je dan spreekt over die alfacursussen, ik kan me toch inbeelden dat dat wel in de eerste plaats voor mensen is die al een interesse en een openheid hebben of toch een minimale band met Christus. Is dat dan vooral de bedoeling om de mensen te vormen en kracht te geven om erop uit te trekken, missionair? Of ik wil zeggen, hoe ga je naar de mensen toe die nog niet direct de stap zouden zelf nemen naar een alfacursus?
Ik denk dat er heel veel verlangen is van mensen naar iets dat boven deze wereld uitstijgt. Alleen, er is zoveel keus en er wordt hen zoveel aangeboden dat ze verward raken in het bos waar ze de bomen niet meer kunnen zien. Die alfacursus is dus voor iemand die een soort intuïtie heeft. Ja, volgens mij geloof ik wel, maar wat is dat eigenlijk? En waar gaat dat over? Tot degene die misschien wel wekelijks in de kerk komt en zegt, ik wil dat geloof verdiepen, want ik kom hier wel, maar ik ben eigenlijk kwijtgeraakt wat nu de essentie was. En deze, zeg maar, die breedte, die komt bij de alfacursus bij elkaar. Het is juist de bedoeling om niet de eigen kring alleen te bemoedigen. Het is veel meer het contact en het gesprek tussen alle generaties en relaties met God in gesprek te brengen en daar iets te ervaren van een band die gedeeld kan worden. Want dat is ook een belangrijk iets. Mensen lopen verloren en mensen zeggen van ja, ik doe het zelf wel. Dus het individueel bij jezelf houden en het niet kwijt kunnen bij anderen. Nou, dit is een prachtige gelegenheid om die band met elkaar te voelen met elkaar en met God, als het gaat om hoe zoek ik contact met God en wat betekent dat voor mij en voor de ander.
Omdat gemeenschap ook heel belangrijk is.
Ja, en het is dus zowel bedoeld, zo'n alfacursus voor mensen die nog niet geloven, maar zoals gezegd wel openstaan, als voor mensen die misschien al heel lang naar de kerk gaan, maar misschien nog vreemd genoeg die persoonlijke ontmoeting met Christus voor de boeg hebben. Dat is een van de inzichten die Van der Mellen in zijn boek ook geeft. Er is een heel verschil tussen ik ga naar de kerk en ik heb Christus in mijn leven persoonlijk ontmoet en ik leef daarvan uit. Dus het kan heel snel een buitenkant aangelegenheid worden. En wat er in de Alpha-cursus geprobeerd wordt, is eigenlijk om heel open naar die binnenkant toe te gaan. In het begin is de vraag zo, is er meer? Dat is een heel open vraag. We komen niet meteen met een kanonskogel binnen om iemand iets te leren, maar we zetten meer de ramen open eigenlijk. Is er meer? En zo ontstaat geleidelijk aan een ontdekkingstocht en de kans om iets te ervaren. En daar kunnen gelovigen en ongelovigen allebei van profiteren.
En dan, Father Mellon is er al meerdere jaren nu mee bezig. Zijn er ook al voorbeelden van succesverhalen, om zo te zeggen, in de parochies?
Er zijn op dit ogenblik wereldwijd, als ik het juist heb, duizenden, 4000 ongeveer, parochies mee bezig, mee aan de slag. Dus dat is niet bepaald marginaal. En er zijn heel ambitieuze plannen om dat nog eens te gaan vertienvoudigen in de komende jaren. Het is een groot momentum aan het ontstaan. In zijn eigen parochie is het onwaarschijnlijk succesvol geweest. Niet helemaal onmiddellijk, maar door de volgehouden inspanning. En dat heeft niet alleen te maken met één silver bullet, zoals een alpha-cursus organiseren. Hij heeft heel veel initiatieven genomen. En dat heeft ook iets te maken met nadenken over wat je doet. En dan komen we eigenlijk op een tweede sleutel, want die evangelisatie, die alpha-cursus, dat is één sleutel. Maar een andere sleutel is ook een visie ontwikkelen en een team samenstellen dat daar vorm aan kan geven. Wij hebben heel vaak door onze gewoontekerk een ontbreken van visie. Visie betekent, ik heb een beeld van de toekomst dat mij bezielt, begeestert, enthousiast maakt waar ik naartoe wil. En dat beeld concretiseren voor uw eigen geloofsgemeenschap, ja, daar mag ook tijd aan besteed worden. En om te zeggen, dat is de zaak van de pastoor, hè, hij is daar uiteindelijk voor betaald en gevormd, dat is eigenlijk een klerikale gedachte. Dat is een gedachte die ontkent dat we allemaal gedoopt zijn en deel hebben, in zekere zin, aan dat algemeen priesterschap, aan dat algemeen gezonde zijn. En in die zin, dat die visie ontwikkelen, daar kunnen ook enkele mensen voor samengezocht worden, een handvol mensen, om samen voor die hele gemeenschap die visie duidelijk te maken.
Gaan we er graag nog een keer muzikaal tussenuit, om dan in het laatste deel van dit gesprek ook de zaken nog eens praktisch op een rijtje te zetten.
Oké.
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. To me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free. Forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say.
Say I am, who the sun sets free.
En dat was dan Who You Say I Am van Hillsong, het lied dat jullie eerder ook al hadden uitgekozen. Ja, we zijn stilaan al aan het einde van ons gesprek gekomen. Ik heb hier bij mij in de studio de heer Patrick van de Putten en diaken Egbert Bornheim, die ons zijn komen spreken over een conferentie die 24 en 25 maart 2020 plaats zal hebben over de missionaire parochie, met als gastspreker Father James Mellon, die een boek heeft geschreven met als titel Als God renoveert. Allee, zo is toch de Nederlandse vertaling. We zouden graag nog de praktische details op een rijtje zetten aan het einde van de uitzending, maar is er nog iets dat jullie toch wel willen meegeven, dat nog onbesproken is geweest over de missionaire parochie?
Nou, ik vind het belangrijk, er is natuurlijk muziek gedraaid. En de muziek die wij in de kerk zitten is anders van soort dan dat we gehoord hebben. De muziek die vaak lofzangmuziek of preesmuziek heet, die benadrukt met name de band met God en de individuele band die we allemaal hebben met God. En in de liederen die we vaak zingen in de kerk gaat het allereerst over een we-gevoel, maar daarmee verdwijnt een beetje het individuele aspect. En daarnaast, ze is vaak veel Bijbelse frontaal, maar heeft het niet zozeer over de relatie met God. En ik heb ook ervaren in deze muziek dat als je kunt uitspreken dat je een kind van God bent, zoals we zo even gehoord hebben, dan ontstaat er ook die vreugde waarover we gehad hebben. En ook een trots, dat je trots bent dat je mag geloven. Die trots hebben we ook nodig omdat de kerk zo soms in een verdom hoekje zit. Dat daardoor we ook schuw worden om te erkennen wie we zijn en wat in ons leeft. En de muziek kan daar een heel prachtig vehikel voor zijn om dat gevoel uit te stralen.
Van hem mogen spreken en tot hem mogen spreken is eigenlijk een geweldige gunst. En het laatste deel dat Vader Mellon erg benadrukt is de rol van de Heilige Geest. Uiteindelijk zijn wij zonder die hulp van de Heilige Geest volledig verloren. En met zijn hulp wordt het iets heel moois. En ik denk dat het essentieel is als wij zijn woord willen uitdragen, dat wij die ruimte geven aan de Heilige Geest. Hij benadrukt, bid om die Heilige Geest. Blijf daarom bidden. Het is ook in het Onze Vader aanloop zo dat Christus aangeeft zelf. Denkt je nu echt dat als je om de Heilige Geest vraagt, dat mijn Vader u die niet zou geven? En dan heeft hij die hele krasse voorbeelden. Zal iemand die zijn vader om een brood vraagt een steen krijgen, nou, dan weet je wel dat mijn Vader u de Heilige Geest zal geven. Dus bid daarom. En doordat wij bidden om die Heilige Geest, wordt ons hart ook ontvankelijk gemaakt om die Heilige Geest te kunnen ontvangen. En die muziek, ook in mijn leven moet ik toegeven, heeft daarin een geweldige rol gespeeld. Omdat in de muziek gaat uw hart veel meer mee en kun je ook gemakkelijker echt om die Heilige Geest vragen, bijvoorbeeld. En het laatste lied dat we bijvoorbeeld gekozen hebben is een lied eigenlijk waarin dat we teruggaan op de belofte van Christus, die beloofd heeft ons die Heilige Geest te geven, en waar wij ons dan van harte bij aansluiten en uitroepen: Abba, Vader, geef ons die Heilige Geest.
We zullen daar dadelijk graag naar luisteren, maar misschien aan het einde toch nog eens even wat praktische details op een rijtje. Wanneer, waar en voor wie?
Misschien het eerste, missionaireparochie.be is de website. Missionaire parochie aan elkaar vast.be en Google zal u ook helpen. Daar vindt u al alle informatie en heel veel ondersteunend materiaal, video, filmpjes. Maar we gaan ook voor zij die de website niet meteen onder de ogen hebben, samenvatten. Zoals gezegd, op dinsdag en woensdag 4 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. Oudenbosch ligt zo een beetje geografisch in het midden tussen, ik zal zeggen, Groningen, Noord-Nederland, Limburg, Friesland, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg. Vlaanderen en Nederland die gaan elkaar ontmoeten. Met honderden gaan we daar zijn, dat kan ik al vertellen, in Oudenbosch. Wij gaan dat dorp volledig monopoliseren voor de conferentie. Al wie een bed heeft, wordt daar opgevorderd om mensen te kunnen laten overnachten. En op de website vindt u de mogelijkheid om tickets te kopen, vindt u het programma, vindt u de mogelijkheid om vragen te stellen, om materiaal aan te vragen. U kan gratis folders, gebedskaartjes, posters aanvragen. En daar staan ook heel veel artikels en achtergrondinformatie, nieuwsartikels, interviews, korte videofragmenten van Vader Mellen, om alles aan het woord te horen en om nieuwsgierig te worden naar wat er op de conferentie zal volgen.
We zullen dat ook nog mee op onze website zetten, een link naar jullie website. En heel hartelijk dank voor jullie komst. Heel veel succes en vreugde met het aankomende initiatief. En al het beste gewenst.
Dank je wel.
Dank je wel.